Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, het 19e vers. Schriftlezing in deze avonddienst kunt u vinden in de brief aan de Hebreeën, daarvan het 9e hoofdstuk vanaf het 15e tot en met het 28e vers. Hebreeën 9, daarvan de verzen 15 tot en met 28. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyzop, besprengende beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzakelijk dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden, van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwige openbaard. Om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven. En daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover onze schriftlezing. Het woord van God wat we u onder beding van Gods genade deze avond willen bedienen, kunt u vinden in dit gedeelte wat u is voorgelezen en daarvan de beide laatste verzen. Hebreeën 9. De versen 27 en 28. We lezen daar het woord van God in onze tekst. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God van hemel en aarde, wij naderen ook in dit late uur op deze dag die uw dag is tot u. Om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat u ons hier samenbracht in deze Hollandse dienst. Dat wij samen mogen zijn om ook ditmaal uw woord te openen en uw woord te horen. En ook nu, Heere, bidden we van u wilt u ons leiden door de werking van uw Heilige Geest. Opdat wij ook deze avond en in het spreken, maar ook in het luisteren, ingeleid worden in de waarheid van u. We zijn zo blind en we zijn van nature zo dwaas en we hebben geen verstand van u en van goddelijke zaken. En hoe zouden we kunnen spreken, maar hoe zouden we ook kunnen luisteren wanneer u zelf niet door de werking van uw geest onze oren opent en onze lippen opent. Onze lippen die, wanneer we zien op onszelf, onrein zijn. Wil u ze dan aanroeren met een kool van uw altaar, omdat ze gereinigd en geopend worden door u en aangevuurd en aangedreven worden door u, opdat we uw woord, het evangelie van vrije genade, mogen verkondigen naar de zin en mening van u. Maar u wil ons ook alles schenken wat wij nodig hebben bij het luisteren. Open onze oren, opdat we het woord mogen horen en opdat alle gedachten die hinderen kunnen bij het luisteren naar uw woord worden weggenomen. Opdat onze gedachten gevangen gelegd worden onder uw woord. Maar wil ook met uw Heilige Geest doordringen tot in ons hart. Opdat we niet alleen uw woord mogen horen, maar ook mogen verstaan, mogen ontvangen in ons hart. Opdat we in uw woord uw stem mogen merken. En door de werking van uw geest uw woord ook wordt toegepast aan ons hart. Heere, wees met ons allen zoals we hier zijn, maar ook met de gehele gemeente, van wie slechts een klein deel in deze dienst kon opkomen en ook is opgekomen. Wilt u met de gemeente zijn, maar ook allen die met ons hier zijn samengekomen in uw gunst gedenk. Wil u een zegen bereiken aan alle die op uw zegen wachten en uitzien naar een woord van u wat tot hun hart gesproken wordt. U weet dat zij ook deze avond in de kerk zijn, hongerenden en dorstenden naar uw gerechtigheid. Heere, wilt u honger en dorst, levende honger en levende dorst naar u vervullen, door te wijzen op hem die ook in het ernstige woord van deze avond de enige naam is, door welke hongerenden en dorstenden, door welke zondaren moeten zalig worden. De naam van de Heere Jezus Christus. Wilt u in zijn naam vanavond het evangelie van de verzoening, dat hij opgeofferd is tot een verzoening van de zonden van velen. Wil dat woord als het woord van het kruis doen druppen in de harten van verslagen zondaar. Maar wilt u ook, Heere, wanneer wij geen honger naar u kennen en de dorst naar u slechts een loze klank is, omdat wij diep in ons hart weten dat we vreemdeling zijn van het zoeken naar u en van het hongeren naar u, nog volkomen staan voor eigen rekening, zoudt u dan deze avond door de werking van uw geest uw woord willen gebruiken om ons stil te zetten op onze levensweg. Wil u ons plaatsen voor de scherpte van het woord, wat ook vanavond tot allen zegt, tot jongeren en ouderen. Het is de mens gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. O God, wie zal dat oordeel kunnen ontvluchten? En wie zal als hij staat voor eigen rekening in dat oordeel kunnen bestaan? Niemand van ons. Heere, bind de noodzaak van een plaatsbekleder, van een borg- en zaligmaker op onze hart voor het eerst, maar ook opnieuw. Ja, wilt u allen die een beginsel u leerde kennen, meer en meer kennis geven van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor zondaren moeten zalig worden. En ook wanneer zijn werk, zijn offer, zijn plaatsbekledend lijden vanavond geschilderd mag worden. O Heere, pas het toe aan de harten van uw kinderen. En geef dat ze meer en meer mogen zien, mogen verstaan en ook mogen smaken. Dat er een borg en een zaligmaker is, in wiens bloed vergeving is, zo volkomen, als was er geen zonde geweest, en als hadden we geen overtreding gedaan. Laat er een uitzien mogen zijn naar hem die komen zal zonder zonde. Met de tekenen van zijn gunst en in de tekenen van zijn liefde. Jegens zijn kinderen. Jegens hen die hem verwachten. Tot zaligheid. Heere, zoudt u deze avond zo willen doen zijn. Dat uw kinderen, die God, die koning, die gij voor hen zijn wilt, mogen ontmoeten. Als een God van zaligheid. Als een God van volkomen zaligheid. Dat hebben we niet verdiend. We moeten het belijden. Het is ons gezet eenmaal te sterven. En dat herinnert ons eraan dat wij gezondigd hebben. En daarom op geen enkele van uw zegeningen. Ook op een zegen onder uw woord geen recht kunnen laten gelden. Maar wilt u het doen? Om de kruisverdiensten van hem. Die een volkomen gerechtigheid door zijn bloed heeft aangebracht. En die nu ook volkomen, maar dan ook volkomen kan zalig maken. Hen die als verloren zondaar geen been meer hebben om op te staan. Die vallen voor uw voeten. Zoon van David. Ontferm u mijner. Heere, ontferm u over ons. In spreken en in luisteren. Om Jezus wil. Amen. We willen zingen uit de 49ste psalm. Daarvan het derde en het vierde vers. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. Uit psalm 49 zingen we en daarvan vers 3 en vers 4. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En het vierde vers al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. Van kind tot kind gedurig overgaan, al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt. Zijn grootsheid bouwt naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. Het zijn de versen 3 en 4 van psalm 49. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we het laatste vers van Psalm 98. Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid, al het volk. Waar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Het is het vierde vers van de 98ste psalm aan het einde van de prediking na het amen. Je leeft maar één keer. Dat gemeente kun je zo soms eens horen als ouders tot hun kinderen praten of kinderen tegen hun ouders. Je leeft maar één keer en je bent maar één keer jong. En meestal is dat een woord wat dan aangehaald wordt en gebruikt wordt om zo vergoelijkend over het jong zijn en over het leven te spreken. Nu ja, omdat je uiteindelijk ook maar één keer jong bent, mag je toch nog wel een keer van het leven genieten. Zo spreken wij over het leven. Je leeft maar één keer. Maar dit vergoeilijken spreek, wat poorten opent, tot allerlei soorten van zonde. Is de Bijbel ten eenenmale vreemd? Ook daar wordt gezegd, je leeft maar één keer. Maar niet om wat vergoeilijkend poorten en deuren open te zetten naar het genot en het plezier in dit leven. Maar om ons heel ernstig te waarschuwen dat wij ons leven niet over kunnen doen. Je leeft maar één keer. En één keer zul je sterven. Dat is onherhaalbaar. Eenmaal sterven en daarna het oordeel. We willen daar vanavond in deze laatste dienst op deze zondag een ogenblik bij stilstaan. En het thema van de prediking is eenmaal sterven en daarna het oordeel. Daarin liggen twee gedachten opgesloten. In de eerste plaats een openlijke oordeelsverkondiging, gelijk de mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En ten tweede een verborgen evangelieprediking, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, zal ten andere malen gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Eenmaal sterven en daarna het oordeel, een openlijke oordeelsverkondiging en ten tweede een verborgen evangelieprediking. Ik dacht, gemeente, dat dat woord eigenlijk dit stuk van de brief aan de Hebreeën beheerst. Het kan u duidelijk zijn dat in die brief aan de Hebreeën heel indringend en heel herhaaldelijk gesproken wordt over het offer van de Heer Jezus Christus. En dan is er in dit gedeelte een tegenstelling aan de orde. De apostel die deze brief geschreven heeft, zet tegenover elkaar de vele offers van het Oude Testament. Telkens en telkens moest de priester het heiligdom ingaan en het offer brengen. Want telkens en telkens moest er opnieuw verzoening gedaan worden voor al die zonden die begaan waren door mensen en ook door het volk als geheel. En daar staat tegenover dat dat offer van de Heere Jezus Christus, de grote hoge priester, dat dat één keer, eenmaal plaatsvond. En in allerlei bewoordingen wordt ons in dit hoofdstuk duidelijk gemaakt dat in dat ene offer van de Heere Jezus Christus, wat eens en voor altijd op het kruis op Golgotha's heuvel volbracht is, al die offers, bloed van stieren en bokken, dat al die offers uit de oud-testamentische tijd daarin hun vervulling hebben gekregen. En de apostel wordt niet moe om de Hebreeën en ook ons allen in te scherpen dat wij het dus niet moeten hebben van al die vele offers, maar dat het gaat om dat ene offer. En dat in dat ene offer een overvloed van verzoening en vergeving is. Dat daar in dat ene offer vergeving is voor een menigte van zonden. En in dat verband, om de waarde van dat ene offer en het eenmalige van dat offer te onderstrepen, komt ook het woord, het indringende en ernstige woord van onze tekst aan de orde. Een van de manieren om dat eenmalige offer wat eens en voor altijd gebracht is te onderstrepen, is een herinnering aan een gebeuren wat iedereen vandaag de dag om zich heen kan zien En wat niet alleen vandaag aan de dag gebeurt, maar wat alle eeuwen door plaatsvond. Eenmaal moet ieder sterven. En net zoals ieder eenmaal moet sterven, zo is ook het offer van Christus een eenmalig offer. Eenmaal moet ieder sterven, haalt de apostel aan. En hij zegt het in geladen woorden. Zoals het de mens gezet is eenmaal te sterven, zo ook Christus. De mens. Dat staat er zo heel algemeen. Het staat er zonder nadere bepaling of zonder nadere verklaring. We moeten niet alleen denken aan ouderen die sterven kunnen en dicht bij de dood soms leven. Maar ook jongere kinderen. De mens, ieder mens is een sterfelijk mens. Ieder mens heeft de dood in zijn aderen, in zijn lichaam, in zijn binnenste. En hij weet de dag van zijn dood niet. Dat staat ook in de tekst. Het is de mens, ieder mens, of hij nu jong is of oud, gezet om te sterven. En er is een woord gebruikt wat ons heel duidelijk laat zien dat dat een zaak is die door God bepaald is. Niemand weet de dag en het uur van zijn dood. Maar God heeft voor ieder de dag, het uur, het moment van zijn sterven, van uw sterven en van mijn sterven bepaald. Dat ligt vast. Vast besluit, onwrikbaar. Je kan er niet aan tornen. Want het is een goddelijk besluit. Zijn hand gaat over onze tijden, over onze dagen, over onze jaren. En in zijn raad ligt vast wanneer wij sterven moeten. Want het is ook ons gezet eenmaal te sterven. En dan moet u vooral ook letten op dat woord eenmaal. In het Hollands is het zo dat je dat woord eenmaal eigenlijk op twee manieren kunt opvatten. Je kunt het heel oppervlakkig opvatten. En dan krijgt onze tekst een hele slappe betekenis die het zeker niet heeft. Eenmaal, het zal wel eens een keer gebeuren. Zoals hij dat zegt van iemand die je heel lang niet gezien hebt, maar van wie je verwacht dat hij toch nog eens een keer terug zal komen uit den vreemde. Wel, hij zal wel eenmaal komen. Nog wel eens een keer. In de heel verre toekomst misschien. Zo is dat woord eenmaal niet gebruikt. We hebben het al aangestipt zojuist. Eenmaal. Dat is onherhaalbaar. Je kan je leven niet overdoen. Je kan je sterven niet overdoen. Dat gebeurt maar één keer. En die ene keer is beslissend. Voor een eeuwigheid. Hoe we sterven, die ene keer dat u sterft en dat ik sterf. Dat is beslissend voor het leven na het sterven. Want bij het sterven houdt alles niet op. Tegenwoordig wordt het gezegd en rondgebazuind, de mensen ingepompt vanuit de moderne psychologie. Dood is dood. En al is er misschien een zekere tendens die wat aan het veranderen is, de massa mensen gelooft het, wat ze door ongeloofsprofeten wordt ingepompt. En soms in allerlei lectuur zo giftig weg wordt aangepraat. O nee, met de dood houdt alles op. Dan sterf je, dan blijft er niets van je over. En anderen denken, wel wat er na die dood is, ik weet het niet. Er zijn zoveel meningen over, we wachten maar af. Maar dat is een houding, een levenshouding ten opzichte van het sterven, gemeente, die radicaal in strijd is met het zuiver getuigenis, het ernstig en indringend getuigenis van het woord van God. Want bij de dood houdt het niet op. En bij de dood kunnen we niet afwachten van wat er na de dood zal komen. Het woord van God zegt het duidelijk, gelijke de mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het oordeel. Dan komen we voor de rechter, voor de rechterstoel. En dan worden we geoordeeld. Wat wij in het leven gedaan hebben, hoe u en ik hier op aarde geweest zijn. En God zal het vergelden. Het zij goed, het zij kwaad, zegt de schrift. Maak het u vragen vanavond. En de vraag is er ook voor mij. Kunnen we sterven? Kunnen we sterven in het licht van de indringende woorden van onze tekst, gelijk de mens gezet is, u en mij? Om te sterven en daarna het oordeel, kunt u sterven, kan ik sterven? Want sterven is gedaagd worden voor de rechter van hemel en aarde. En God oordeelt naar de maatstaven van heiligheid en recht, vlekkeloos. God weegt uw hart, uw gedachten, uw daden, uw woorden. En er is er niet één die aan zijn heilige aandacht ontgaat. Kunt u sterven? Kunt u God ontmoeten? Dat is een vraag om over te denken. Een vraag waar de beslissing over valt in dit leven. Want als u pas denkt aan het sterven, als er een slopende ziekte zou komen die in korte tijd uw gezondheid wegrukt, als u een ongeluk zou overkomen en in een ogenblik uw levensdraad wordt afgesneden, dan is het te laat. In dit leven laat de Heere u herinneren. Gedenk, o mens. Gedenk dat ge sterven moet. Kunt ge sterven. Want sterven is God ontmoet. Sterven kunt ge dan ook alleen. Als ge hier in dit leven als een zondaar voor God op de knieën bent gevallen. Als je hier als een arme en verlorene in jezelf hebt moeten erkennen, o God, dat de ellende door dit leven gaat. Dat de dood, de koning der verschrikking, ieder uur wenkt. Daar ligt als oorzaak achter mijn ongerechtigheid. Want dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Nee, dat is niet als een noodlot over ons gekomen. Daar ligt blijkens het woord van de Heere God zelf. Die inktzwarte duisternis van ons zondig bestaan acht. En vandaar dat ook dit woord, ieder woord, wat over de dood en de eeuwigheid spreekt, een levende, een vlammende prediking is. U hebt gezondigd. En het loon op de zonde, de bezoldiging der zonde, is de dood. Hoort u zo de prediking die van ieder sterven uitgaat? Hoort u zo het woord van God wat over de kortheid van het leven spreekt. En over de ernst van de eeuwigheid. O, acht het woord van God over de dood. Het waarschuwend en vermanend woord van deze avond, dat het de mens gezet is om te sterven, niet licht. Leef er niet overheen en kruip er niet onderdoor. Schud het niet van u af. Alsof het u niet raakt. Want het raakt ons allen. En het herinnert ons aan ons verloren bestaan. Het herinnert ons dat we, zoals we van nature zijn, niet sterven kunnen. En voor God geen bestaan heb in de dag van het gericht en daarna het oordeel. O God, als ik moet sterven, zoals ik ben, als ik voor de rechterstoel moet komen, zoals ik ben, dan is het een verloren zaak. Dan moet u het zeggen. Ga weg van mij. Gij zondaar. Gij die mijn toorn naar recht hebt verdiend. Gelijke de mens gezet is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Als we daar schriftuurlijk over denken. En als de ernst van dat woord vanavond op ons hart komt, gemeente, dan kunnen we daar niet licht over denken. De gedachte van dood en eeuwigheid, daar kun je niet mee spelen. Daar kun je niet met wat goedkope woorden, wat pleisteren en de ernst er wat van af proberen te schrappen. Dat staat er in zijn kracht, in zijn majesteit, in zijn scherpte. En niemand is er die niet sterven zal, die de dood niet eens zal smaken. En niemand is er die het oordeel zal ontvlieden. Wij allen komen voor de rechterstoel van de Allerhoogste. Kunt ge sterven? Die vraag dringt. Vraagt om een antwoord. O nee, wanneer we zien op onszelf en wanneer we staan zonder borg en zonder zaligmaker, dan kunnen we niet sterven. Dan kunnen we in de dag des gerichts niet bestaan. Dan zijn we verloren. En dan gaan we verloren. Er is maar één weg. En die wordt ons ook in dit gedeelte van het woord van God gepredikt. En die weg, dat is geen goedkope weg. Van een makkelijk redeneringtje. Christus is gestorven. En daarom worden alle mensen of vele mensen zalig. Nee, wat hier in dit woord van de Allerhoogste gesproken wordt, in al zijn ernst, wijst ons op hem inderdaad. De Christus die door de dood en door het graf is heen gegaan. Niet opdat we goedkoop of oppervlakkig onszelf wat gerust zouden stellen. Maar opdat we in een waar geloof tot hem zouden komen. Hem zouden leren kennen. En opdat het bij alle kortstondigheid van het leven, als de doodsklokken luiden, in ons hart waar wordt. Waar is en waar blijft klokken van de dood zeggen het me. Ik moet sterven. En daarna het oordeel. En ik kan niet bestaan. Maar er is een zaligmaak. Alzo ook Christus. En dat is een wonderlijk iets. Die tekst die deze avond ons uitgangspunt mag zijn, is ook een tekst die wat wonderlijk in elkaar zit, als ik dat zo mag zeggen. Want het is gezegd in het eerste stuk van onze tekst, waar we een ogenblik bij stilstonden, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wel, dat wat van de mens gezegd wordt, wordt nu ook van Christus gezegd. Zo is het ook Christus gezet. Eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Alleen u ziet het in uw Bijbel. Dat wordt van Christus toch anders gezegd. Christus is eenmaal gestorven. Maar dan blijft de apostel niet staan bij het feit van het sterven van Christus. Dan laat hij meteen zien dat dat sterven van Christus een totaal ander sterven was dan het sterven van ons mens. Daar zit zaligheid, heilsbetekenis in het sterven van Christus. En dat is het ook bij het oordeel over Christus. Alzo ook Christus, eenmaal gestorven zijnde, zal ook daarna geoordeeld worden. Openlijke glorieuze verschijning, dat hij openlijk verklaard wordt als de zaligmaker van zondaren, zonder zonde, in heerlijkheid. En als er één ding is, gemeente, wat bij alle gedachten aan de kortstondigheid van het leven, de gedachte aan het oordeel op de jongste dag, de gedachte aan onze zonde, aan uw verlorenheid en schuld, als er één ding is wat daarin troost en hoop en uitzicht kan bieden, dan is het de gedachte aan de stervende Zoon van God. Hij alleen kan u leren wat vergeving van zonde is. Hij alleen kan u leren hoe ge bereid kunt zijn om de grote dag van de eeuwigheid tegemoet te reizen. Alzo ook Christus. Eenmaal gestorven zijn. Nee, dat staat er niet. Eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen. Dat is het karakter, de diepte, de inhoud van zijn sterven. Ons sterven is het loon op de zonde. De straf op de zonde. Het loon wat we verdienen, tussen haakjes, moet u zo verdenken. Dat is het enige loon in ons leven, wat we echt verdienen. Dat is niet dat loonzakje of dat bedrag op onze bankrekening. Dat is gegeven goed. Onverdiend loon. Er is maar één loon wat u en ik verdienen. En dat staat hier. De dood. Dat is de werkelijk harde, ernstige prediking van het woord van God. Christus, zijn sterven is een ander sterven. Dat is geen loon. Dat is een offer. En juist in deze brief aan de Hebreeën wordt over dat offer in heel diepe en beeldende en aangrijpende woorden gesproken. Hij is geofferd. O, een herinnering is dat. Aan de offers uit het Oude Testament, aan de stieren en de varren en de bokken die geofferd werd. Zo is ook Christus geofferd. Hij is geofferd op het vloekhout, op Golgotha's heuvel. Dat was het altaar waarop zijn lichaam werd vastgenageld. En waarop hij als een brandoffer volkomen geofferd werd. Onder de vlammen van de toren van God. Verteerd onder de toren van zijn vader. Dat was nodig. Christus moest sterven. Het was hem gezet te sterven. Omdat alleen zo hij verteerd door de vlammen van de toren van God. Zo hij de zonde en de vloek en het oordeel kon wegdragen. Hij moest sterven om veler zonden weg te nemen. Nee, er staat niet in onze tekst dat hij gestorven is om alle zonden weg te nemen. Er wordt niets in onze tekst geleerd over allerlei soorten van alverzoening, dat alle mensen uiteindelijk nog wel zalig zullen worden. Of van algemene verzoening, dat Christus voor alle mensen heeft voldaan en dat het van ons afhangt, van onze vrije wil, of wij die verzoening zelf deelachtig worden. Er staat heel duidelijk dat hij voor vele zonden, om de zonde van vele weg te nemen, gestorven is. De genade is persoonlijk. Particulier, niet voor alle mensen. De genade wordt gegeven. O ja, om niet. En de grootste van alle zondaren kan behouden worden. Er is ruimte, oneindig, een oceaan in het bloed van Christus. Maar toch, vanwege de hardigheid van de harten, de genade is er niet voor allen. Niet voor hen die door eigen schuld zonder God voortleven. En geen behoefte hebben. Geen honger hebben, geen dorst hebben naar dat bloed der verzoening. Naar de reinigende kracht. Voor hun eigen innerlijke leven. Van het bloed van Christus Jezus. Dat reinigt van alle zonde. Om en de vraag dringt voor u. Voor mij. Hebben we zo in de nood van ons leven. Te midden van het sterven. Met een oordeel voor ons. Met de zonde in ons. Het bloed der verzoening nodig. Is het de bede van ons hart geworden, o grote Zoon van God, zaligmaker van zondaren. Reinig ook mijn hart, draag in uw offer ook mijn zonde weg. Of niet? Een andere weg om zalig te worden is er niet. Alleen de weg die door hem gebaand is, door het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon. En juist daar krijgt Christus Jezus waarde, is het niet? Waar wij met onszelf vastlopen. Waar je met je eigen werken vastloopt. Waar je met je eigen brave, godsdienstige, vrome gevoelens vastloopt. Waar je echt iets gaat zien van je arme, zondige leven voor God. Waar je het zegt in stilte. Toe, dat is het toch ook in uw leven. O God, als ik zie wie ik ben zo arm. Ik leef, de tijd jaagt voort, de dagen rijgen zich aaneen. En ik ben nog onbekeerd. zoveel jaren preken gehoord. Zuivere waarheid. En nog voor eigen rekening. O God, ik weet dat er een zaligmaker is. Het is me van kindsbeen afgezegd. Maar ik ken hem niet. O God, maak u me bekend. Reinig mijn gemoed van mijn zonde, van mijn oppervlakkigheid. Reinig mij door het bloed van Christus Jezus, Godzoon. Kijk, dan word je arm. Dan praat je niet zoveel. Maar dan zijn er toch die verborgen plekjes in je leven. Waar je voor God je nood neerlegt. En waar je het zegt, o God, ontferm u mij. Kijk, en waar dat zo in stilte oprecht is. Dat je voelt je tekort, je nood, je armoe. Dat je bang bent soms voor je eigen hart. Omdat je nog zo weinig voelt van de nood. En soms ook nog zo weinig tranen hebt. En vreest voor je ongevoeligheid soms. Maar met alle onrust van je binnenste. Toch niet verder leven kunt zo. Zonder een gunstbewijs. Zonder genade van God. Word dan dat evangelie. Dat evangelie van Christus. Niet dierbaar. Niet kostbaar. Word dan die naam. Als die genoemd wordt in de prediking. Die naam Jezus. Die naam van de lijdende borg. Die naam van een Jezus die arm geworden is. Niet een wonderlijke naam. Waar je ziet dat je zelf niets bent. Waar je alle onmogelijkheden van je eigen onverbrekelijke hart ziet. Als die naam Jezus genoemd wordt. Zalig maar. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wat ligt in zijn verlorenheid, zoals het woord letterlijk wil zeggen. Arm en schuldig. De dood verdient. Het oordeel verdient. Jezus, hij zegt het. Ik heb het oordeel gedragen. Ik heb de slagen gevoeld. De vlammen van de toorn van God zijn over mij heen gegaan. En zo heb ik mijn lichaam, mijn leven geofferd. En de vlammen van de toren van God zijn in mijn wonden volkomen uitgevoerd. Zondaar, in mij is ontkoming. In mij is vergeving. In mij is zaligheid. Heb je die naam, Jezus, nooit zo gehoord? Is die naam nooit gaan spreken? In je verloren leven. Mijn naam is Jezus. Ik kom tot het verloren. Ik haal het uit de krochten. Uit de kloven. Uit de doornen weg. Ik verbreek de banden van de dood. Ik verbreek de banden van het pak van zonde op je rug. Ik zeg tot je aangevochten hart. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Heb je dat nooit gezien? Verloren zondaar. In die naam. Jezus. Zaligmaker. Hij is geofferd. Als de bebloede man van smart. Om veler zonde weg te nemen. Maar dat is niet het einde van onze tekst. Al zit daar een rijkdom aan gedachten in. Al zit daar een machtig evangeliewoord in. Van vrije genade voor schuldige zondaar. Het gaat verder. Jezus de Christus is gestorven en zijn dood is een offer voor de zonde. Maar u weet het, Christus weg was met zijn sterven niet ten einde. Hij is ook opgestaan. Hij is ten hemel gevaren, zittend aan de rechterhand van God. En daar zal hij straks vandaan komen. Om te oordelen de levende en de dood. En ook dat wordt in onze tekst aangestipt en in beeldende taal beschreven. Straks zal hij komen, diezelfde, die in zijn vernedering als de bebloede man van smart voor zijn kinderen de zonde wegdroeg, voor verloren zondaren betaalde en een eeuwige gerechtigheid aanbracht, zijn bebloede handen toont en zegt, tot verloren, hier ben ik. Ik uw heil. Diezelfde zal straks komen. Straks, op de dag van het oordeel, zal de grote rechter van hemel en aarde, Christus, openlijk, mag ik het zo zeggen, presenteren. Deze is mijn geliefde zoon. Hij heeft betaald. In zijn werk heb ik voldoening. Hij is de rechter. Hij komt op deze dag. Om de kerk die hij kocht en betaalde met zijn dierbaar bloed thuis te halen. Want allen die hem verwachten in dit gebroken leven vol ziekte, ellende, in dit gebroken leven waar de dood heerst, alle die hem verwachten zullen hem zien zonder zonde, zullen hem zien, hem die hun ziel lief heeft. Daar zit wat in dit gedeelte van onze tekst waar we enkele woorden over moeten zeggen, gemeente. Al kunnen het maar enkele woorden zijn. Want wie kan de diepe schacht van dit woord peilen? De goudmijn die glinstert achter de woorden hier gesproken. Hij zal komen. Daar ziet de kerk naar uit. Daar ziet een zondaar naar uit. Die uit de nood van zijn leven iets gezien heeft van het zaligmakende werk van Christus. Iets ervaren heeft van de banden die verbroken werden. Die gaat uitzien. Uitzien. Naar meer. Want genade, heeft eens een oude prediker gezegd, dat maakt hongerige mensen. Als je één keer een druppel genade geproefd hebt, dan zeg je, dat smaakt naar meer. En dat is naar de schrift. Waar God één keer genade bewijst. Daar wordt het hart en de zinnen meer en meer gericht. Op Christus Jezus, op het werk van God drieënig. En het is een veeg teken. Als we zo erg bij dat oude en bij dat lang verleden van het werk van God kunnen leven. En zo weinig hongerig, verwachtend en uitzien zijn naar nieuw onderwijs en naar nieuwe blijken van de gunst van God in ons leven. Gods kinderen worden verwachtende kinderen genoemd. Wij hebben Hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Zingt Jesaja als hij door de nevelen heen blikt en in de verten profetisch iets ziet van het komende werk van Christus. En zo is het ook in de Nieuwtestamentische kerk. Wij hebben Hem verwacht. Zingen de kinderen van deze koning. Hij zal ons zalig maken. En dat geeft, al is dat niet altijd even levend, ook verlangen naar de voleinding, naar de volmaaktheid. Om Hem te mogen kennen, te mogen zien, te mogen ontmoeten, te mogen omhelzen. Zoals Hij is. Waar de liefde van God woont in je hart. Daar wordt de verwachting gewekt. Uitzien gewekt. Verlangen gewekt. O God, wanneer. Wanneer U dienen. Zonder dat ik er zelf met mijn dwaze, eigen gerechtigde, vleeselijke ik weer zo tussen zit. Uitzien dat ze Hem mogen zien zoals Hij is. O, ze hebben Hem gezien. En de een van Gods kinderen ziet daar meer van dan de ander. Dat ligt verschillend. Er zijn er die soms heel van verre blijven. En die iets van Christus zien slechts door de nevelen heen. Er zijn er die meer, dieper, door genade in de volheid die in Christus is, hebben leren blikken. Er zijn er die weten mogen zijn eigendom te zijn, vast en zeker. Door het getuigenis van de geest van Christus in hun hart. Maar alle die God oprecht vrezen, leren iets zien van de genade en van de zaligheid die is in Christus Jezus. Ze hebben Hem gezien. En wat ze van Hem zagen, dat zagen ze toen het woord geopend werd en verklaard en toegepast werd aan hun hart. Want zo leert een zondaar Christus kennen. Als het woord geopend wordt en toegepast wordt aan je hart. Dan ga je iets van zijn werken zien. Iets van zijn namen. Iets van zijn eigenschappen. Iets van zijn persoon, Jezus Christus. Maar waar je iets van Hem leerde zien, toen het woord voor je open ging en toen je hart voor het woord open ging. Daar ga je weer meer uitzien. Om Hem nu te mogen zien zoals Hij is. En hoe is Hij, als Hij straks verschijnt op de wolk aan degene die Hem verwacht? Wel, het staat in onze tekst. dan is hij zonder zonde. In de schrift wordt hij getekend als de borg beladen met zonde, gebukt en bebloed, de lijdende man van smart. Maar daar verschijnt hij niet meer gebukt, niet meer geploegd, niet meer als een worm en geen man. Daar verschijnt hij als de koning der koningen en de Heere der Heren. Daar verschijnt hij als de rechter van hemel en aard. De bazuinen klinken, de hemelen scheuren open. Hij komt, hij komt. O, een siddering vaar door de aarde. Een siddering vaar door hen die hem niet kennen. Maar daar zie ik een betraand hoofd van een moe gestreden zondaar. Het hoofd wordt in verwondering opgeheven. Hij komt, hij komt. Nee, het zijn niet de vlammen. Het zijn niet de bazuinstoot. Ze zien hem. En deze rechter in majesteit heeft niets verschrikkends voor zijn kerk, voor die hem verwacht. Want hij is door genade hun vriend, geen onbekend. Hij komt op de wolken zoals hij is opgevaren. Zijn handen zegenend uitgebreid over de discipelen. En de bloedlittekenen in zijn handen. Sprekend van vrije genade. Littekenen die zeiden: Petrus, Johannes, twijfelende Thomas van weleer, ik denk aan je, mijn zegen laat ik je. Zegenend komt hij terug. En in de littekenen van zijn handen, die zegenend uitgestrekt zijn over degene die hem verwachten, staat het met onuitwisbaar schrift geschreven: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken uit de poel van duisternis en zonde. Daarom heb ik voor u geleden. Daarom ben ik voor u gestorven. Daarom heb ik u leren verwachten. En al waren je afdwalingen veel, ook na ontvangen genade. Al moest je soms zeggen: o God, ik heb het opnieuw verzondigd. Al moest ik soms mijn aangezicht verbergen. Hier staat het vast, eeuwig vast. Ik heb je lief, met een eeuwige liefde. En nu kom ik, nu kom ik. Als de verheerlijkte koning van mijn kerk. Om je tot mij te nemen. Met me mee te nemen. Dan mag je bij me zijn. Tot in eeuwigheid. Ziet u ze uitzien? Ziet u ze kijken? De verwachtende kerk. Ziet u ze verwachten, de grote dag van de glorie van de bruidegom? Of is die verwachting in uw leven ingezonken? Wat is de reden? Is hij de reden? O nee, zegt u, hij niet. Want zijn offer is volmaakt. En zijn handen zijn nog uitgestrekt. En hij heeft mij niets dan goed gedaan. De reden ligt hier. De reden ligt in mijn eigen boze, dwaze hart. Afgedwaald. Het weer verzondigd. En u moet God zijn aangezicht verbergen. O, als u, kind van God, misschien in donker zit. En tobt. Tobt ook over de dood. Over het oordeel. Hoe moet ik sterven? Ik mag niet ontkennen dat er wat gebeurd is, maar hoe moet ik nu sterven? Het is zo donker, zo dor, zo ingezonken. Ik ben alles kwijt. Luister eens naar het woord van de tekst. Naar dit woord uit de brief aan de Hebreeën. De koning verbergt zijn aangezicht, dat is waar. En daar hebt u alle reden voor gegeven. O, belijd het voor zijn aangezicht. Maar hoort u niets? Ach. Achter die gesloten hemel is een hoge priester. Hij werkt in de hemel. Het wordt getekend in de brief aan de Hebreeën dat de Heer Jezus Christus na zijn lijden en sterven de hemel, het hemelse heiligdom, is binnengegaan. En daar altijd leeft om te bidden, om te werken. En dan wordt er een vergelijking gemaakt in dit hoofdstuk met het aardse heiligdom. De priester ging het heiligdom in en dan stond het volk, dat stond in het voorhof. Het zag de priester in het heiligdom niet. Maar die hoge priester, wanneer het niet de grote verzoendag was, die had zo'n prachtig groot kleed aan, weet u wel. En daar hingen klokjes en maantjes en sikkelen aan de zomen van zijn kleed. En als die hoge priester nu een stap deed, dan rinkelden al die dingen die aan zijn kleed hingen. En daar ziet u het volk staan voor de tabernakel. Ze zagen geen hoge priester. Ze konden er niets van bekijken. Maar ze hoorden het. Ze hoorden het rinkelen van zijn gewaad. En ze wisten, hij is bezig. Hij is bezig in het heiligdom. Om werk te doen voor zondige mensen. Hoort u het niet? Achter het voorhang van de hemel. Hoort u het niet? In zijn woord. Ook al kunt u er voor uzelf misschien weinig van bekijken. Er is een hoge priester. Tinkelen van zijn werk. Van zijn onafgebroken bezig zijn. Hoort u het niet in het donker? Hoort u het niet in uw vraag? Ik leef om voor zondaren te bidden. Altijd. En dan kan de Satan u proberen te zeven. En je zou er doorvallen. Door die zeef van Satan. Als je kijkt naar jezelf en naar je eigen tekort. Maar ik heb voor u gebeden. Daar hebt u het tinkelende werk van die grote hoge priester. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof nooit meer ophoudt. Dan ligt het vast. Dan kan het donker worden. Maar dan zegt hij in je vragen: ik wil met u zijn. Werp al uw bekommernis op mij. Want ik zorg voor u. Kijk, zo. Door zijn werk. Door zijn bediening. Door zijn tegenwoordigheid. Leert een arme zondaar verwachten. Leert hij de dag tegemoet zien met groot verlangen. Leert hij uitzien naar de komst van de koning, om hem te zien, om zijn zegenende handen te zien, om hem te zien zonder zonde. Eén vraag nog. Verwacht u hem zo? Vraag niet of het altijd levend is. Maar verwacht u hem zo? U moet sterven. Ik moet sterven. En sterven is God ontmoeten. Als we helemaal vreemd zijn van dat uitzien. Als we vreemd zijn van het arme zondaarsleven. Wat zal er dan erg zijn? Ontzettend om hem straks te zien. Om hem te zien als rechter. Als een vreemde. O, laat het van niemand van ons mogen gelden. Maar haast u en spoed u. Nu het nog kan in dit heden der genade. Om hem te vinden, hem die zijn handen heeft uitgebreid tot de grootste zondaar. Hem die door zijn woord nog spreekt dat hij een offer gebracht heeft, waar alle heil en alle zaligheid voor zondaren in te vinden is. Verwacht u hem zo. Met struikelen. Met allerlei afdwalingen. Terwijl u soms zo moet zeggen: oh, het is zo ver weg. Terwijl de twijfel soms boven kruipen. Maar toch, ja Heere. U weet alle dingen. U weet het. Dat ik u lief heb. Dat ik u verwacht. En dat het soms ook leeft. O, dat ik hem zien mocht. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Die tijd komt. Dan is sterven geen verschrikking. Dan is de oordeelsdag geen verschrikking. Dan is sterven erger. Dan is de oordeelsdag enkel winst. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, uw naam willen we dankzeggen voor alles wat u schonk op deze dag. U hebt ons deze dag willen sterken, samen willen brengen onder uw woord. En ook deze laatste dienst hebt u ons uw woord willen geven. O God, zegen het. Opdat wij het verstaan dat we moeten sterven. Maar het grootste zou zijn, als we niet alleen maar moeten sterven, maar als we op kosten van een gestorven borg en zalig maken, ook mogen sterven. En het met de psalmdichter, maar ook met de woorden die hij zelf op het kruis uitsprak, van onszelf mogen zeggen: Heere, in uw handen beveel ik mijn geest. In uw doorboorde hand. Uw komst is het, die mij heil verschaft. Uw komst is het, die mij heil dan zal volmaken. Heere, leer ons dat, kon het zijn, leer ons dat alle. Voor het eerst of opnieuw en meer en meer. Wilt u met ons zijn, deze week ons alle gedenken. Ook wanneer er deze week een andere Hollandse dienst is, wilt u dan met uw geest en genade ook daar zijn en daar werken. En wil ons allen aanzien. Niet in ons, dan is alles verzondigd. Maar in die grote koning, wiens schoonheid hoog te loven is. Die al het schoon der mensen ver te boven gaat. Heere, zie ons aan in hem. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het tweede vers is onze slotzang.
Oh! vleit. Die door de wolken velden rijdt, zijn naam is Heer der Heren.
Gaat heen in vrede en draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.